12 met een ontvangst. Er is een lunch. Er is een talkshow. Er is Time to Move. Dat is een indoor beach volleyball. En een gebedswandeling. Kijk, voor ieder wat wils. Een pauze. Een entertain night. En een afterparty. En je kan je opgeven. Die folders liggen daar. Dus ik zou zeggen, als je nou denkt, ik ben al een stukje buiten de leeftijd van entertain, maar ik wil dit toch wel meemaken. Ze zitten in het Honingskomp, in het Honingcomplex, grote fabriekshal. En nou, dat schijnt ook een soort zandpark te zijn of zo. Dus dat wordt heel gezellig, denk ik. Goed. 11 oktober is ook onze trouwdatum, dus wij gaan het daar gewoon denk ik maar vieren dan. Hè? Ja. Taart. Nou ja. We zijn bezig met een thema, om toch maar even terug te haken op het thema. We hebben eigenlijk voor dit jaar gekozen, hè, een thema van we willen leven, de cultuur van het koninkrijk meer zichtbaar zien in ons leven. En we zijn bezig op dit moment, in deze maand, met de tegenwoordigheid van God. En ik dacht, ja, wat ik zal eerlijk zijn, ik had wel zo'n beetje een worsteling van de week om hier iets over voor te bereiden. Ik weet eigenlijk niet waarom, maar meestal dan gaat dat wel goed. Ik dacht, waarom vind ik dit nou zo lastig? En ik was altijd in de Bijbel aan het zoeken, aan het lezen en aan het bidden. En dan kwam ik bij Matthäus 13 en daar staat als iemand het woord, Matthäus 13 vers 19, als je de teksten nog later wil hebben, dan moet je het maar even vragen. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort, staat, zegt Jezus daar, en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid is. En dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Daar ging ik wel een beetje over aan het nadenken gegaan. Ik denk, weet je, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt. En dat woord begrijpen, dan ga ik niet een heel lange verhandeling houden over het Griekse denken en het Joodse denken. Dat is allemaal te ingewikkeld nu en te tijdrovend. Maar wij en ik en jullie, wij als Europeanen, als Westerlingen, wij denken bij begrijpen altijd eigenlijk vaak aan kennis. Als we het woord niet begrijpen, oh, ik weet niet hoe dat moet, ik snap het niet. Het heeft alles te maken met cognitie, met denken, met kennis. Denken doen we hier, in ons hoofd. De cultuur van het Midden-Oosten is anders. Het Joodse denken is anders. Begrijpen heeft alles te maken met ervaring, met inzicht, met openbaring. Je leert door gebruik te maken van je 5 zintuigen. Wij gebruiken alleen maar onze ogen en oren over het algemeen. En misschien dat ook ons praten. Maar ons voelen bijvoorbeeld, dat is toch wel een beetje tricky. Dat is lastiger, dat is ingewikkelder. En als Jezus hier zegt dat iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan bedoelt hij dus niet, joh, als je het nou niet even theologisch kan uitleggen. Hij bedoelt met dat begrijpen het, ja, de openbaring in zijn volheid daarvan hebben. Ik kan het eigenlijk niet anders heel goed uitleggen. Het Bijbels beeld van begrijpen is in de praktijk brengen wat je door de openbaring hebt ontvangen. Dat is iets anders dan wij. Wij denken, wij bestuderen een boek. En daar zal ik zo wat over zeggen. Dus daarom was het ook een beetje een worsteling, denk ik. Hebreeën 11 vers 3 maakt het misschien nog iets duidelijker. Daar staat, door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand is gebracht, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Daar staat, door het geloof verstaan, begrijpen wij dat de wereld door het woord van God tot stand is gebracht. Stop maar even daar. Hier staat, we hebben geen geloof omdat we het begrijpen, maar we begrijpen het omdat we geloof hebben. Dat is eigenlijk andersom. Andersom denken, omdenken is dat. Eigenlijk als wij het geschreven zouden hebben, dan hadden we misschien geschreven van, we begrijpen het en daarom geloven we. Ja? Maar Paulus die zegt, we geloven het en daarom begrijpen we het. Daarom verstaan wij het. Ik dacht, nou, ik heb een beetje te denken van, hoe kan ik dat nou een beetje concreet maken? Weet je, om te kunnen begrijpen, moeten we datgene wat openbaar wordt, wat wij gaan begrijpen met onze 5 zintuigen, met ons zijn, zeg maar, moeten we dat in de praktijk brengen. En ik dacht, stel je nou voor, want dat is misschien wel een goed voorbeeld. We hebben een keer een dienst, die hebben we wel eens gehad, en dan komt er iemand spreken, Olek of Crack, en die komt spreken over vrouwenhandel, of armoede, of de voedselbank, of allerlei ellende. En die komt praten over omzien naar de armen. En dan zit jij in de dienst en dan word je daardoor geraakt. En dan zie je die filmpjes en dan zie je, dan hoor je iemand gepassioneerd spreken. En dan denk je, oh yes, ja, ja. Je raakt er, hè, je gaat het begrijpen. Er komt openbaring over dat woord. Je raakt erbij betrokken, je raakt zelfs emotioneel. Oh, kinderen, weet je al, die arme kinderen die honger lijden. En die man die vertelt, of die vrouw die vertelt hoe geweldig het is om op die manier de handen en voeten van Jezus te zijn. En ja, inderdaad, goed. Die armoede raakt je diep. Die teaching, die preek, die raakt je heel diep. En wat gebeurt er dan? Dan kom je thuis. En dan ga je lunchen. En vervolgens heb je het misschien nog met de andere wat van, ja goed, dat is echt goed. Moeten we doen. Zo tenminste, even, ik praat gewoon maar even uit mijn eigen ervaring dan hoor. En 2 weken later ben je al die mannen weer vergeten en je hebt er eigenlijk niks mee gedaan. Weet je, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg uit zijn hart. Dat is wat Jezus zegt. Want weet je wat er dan gebeurt? Het woord wat eigenlijk in jouw hart openbaar is geworden, dat gaat hier naartoe. En hier blijft het zitten, op je hoofd, op je, in je, ergens op die stukje van je harde schijf. Als je niet gaat bewegen of niet gaat uitstappen, niet in de praktijk gaat brengen van dat begrijpen als het ware, dan wordt die openbaring opgeslagen. En weet je wat dan het geniepige eigenlijk is? Dan gaan wij denken dat wij dat best wel doen en snappen. En dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want een paar maanden later, dan komt Frits Rauwvoet hier. En die heeft weer een geweldige... Die is op, Frits, daar luister ik graag naar, zo nu en dan. Die kan mensen aanmoedigen en bemoedigen. Hè, en hij praat over zijn werk onder de prostituees en over de wonderen die er gebeuren en alles wat er gebeurt. En dan denk jij bij jezelf, amen, Frits. Goed woord. Goed voor de mensen dat ze dit allemaal horen. Ja. Goed dat hij het ook hoort. Toevallig goed dat hij ook in de dienst is en dan hoort hij dat ook. Terwijl je zelf helemaal niks gedaan hebt. Weet je, en dat was een beetje zo mijn brainstorm. Ik denk, er zijn gemeentes, er zijn groepen, er zijn individuen. Hè, die hun mond, als het dan over de cultuur van het koninkrijk gaat, over de tegenwoordigheid van God gaat, dan denk ik, er zijn mensen, en ik, misschien kan ik me daar gewoon bij aansluiten. Ik denk, wij praten heel makkelijk over genezing, we praten over profetie, we praten over het bovennatuurlijke. Hè, en, maar eigenlijk zien we helemaal niks gebeuren. Weet je, we kennen met ons hart. Het is niet zo moeilijk. We kunnen, je kunt je boekenkast vol hebben met geweldige boeken. Ik weet niet, ik heb heel veel, ik bedoel, laat ik zeggen, ik heb best veel boeken, wat boeken over bijvoorbeeld genezing. Maar dan denk ik, ja, dat moest ik gisteren nog aan denken. Ik dacht, ja, en dan is er iets en dan zeg ik, ja, weet je, neem maar even een naproxen. Toch? Of ben ik de enige? Weet je, daar moest ik over nadenken. Ik denk, als we het hebben over de... Hè, dan kunnen we kunnen heel veel weten met ons hoofd. Maar dat wil niet zeggen dat we daarin bewegen. En als het daarom gaat, denk ik... Ja, wat? Matthäus 7, vers 24. Dus, hè, Jezus die zegt daar, ieder die mijn woorden hoort en doet wat ik zeg. Daar heb je weer. Hè, dat horen, dat begrijpen, het gaat hierin, het komt hier. Maar je moet er ook iets mee doen. We mogen het in de praktijk zetten. En dan komt dat verhaal van die dwaze man en die wijze man. En misschien denk je, wat heeft het nou met de tegenwoordigheid van God te maken? Ja, dat is, zal ik mij mijn eigen brainstormverhaal ook nog te bedenken. Maar weet je, ik denk we kunnen heel veel praten over de tegenwoordigheid van God. En we kunnen ieder jaar weer een nieuw thema van maken. En dan kunnen we weer allerlei informatie tot ons nemen. Zonder dat we eigenlijk misschien voor onszelf weten, ben ik eigenlijk wel in de tegenwoordigheid van God? Of... Wat is de tegenwoordigheid van God? Niet vanuit het soort theoretisch verhaal, maar vanuit de ervaring die we zelf hebben. Hoe komen we daar? Het is een vraag die ik ook aan mezelf stel. Die ik niet zo vertel van, nou, ik zit al hier ergens en ik ga jullie vertellen hoe het moet. Want ik weet het soms ook niet. Kennen we de tegenwoordigheid van God? Weet je, kan elke dag preken luisteren van Bill Johnson, naar Bethel kijken, andere goede, geweldige apostolische leiders volgen. En, maar ik denk, dan? Want ik woon hier in Weert, niet in Nijmegen. En we hebben hier een toffe gemeente met echt enthousiaste mensen. En met mensen die allemaal een verlangen hebben. Een verlangen hebben naar God, anders kom je hier niet. Maar ik hoop en ik verlang ernaar dat we die realiteit van Gods tegenwoordigheid met elkaar gaan ervaren. Niet alleen maar gaan begrijpen, maar gaan ervaren. Weet je, en God heeft op zich op verschillende momenten in de Bijbel, elke keer weer opnieuw, zichzelf laten zien. Hij heeft gezegd, ik ben die ik ben. Ik ben met jullie. En elke keer als God zichzelf als het ware openbaart, en hij spreekt over zijn tegenwoordigheid, dan zegt hij er eigenlijk gelijk bij, ik heb een onmogelijke opdracht voor je. Weet je, God gaf aan Mozes de opdracht om zijn volk te bevrijden. En hij zei, ik ben met je. Het werd aan Jozua gegeven, die het volk het land in het nieuwe beloofde land mocht inleiden. Aan Gideon, die met een klein groepje zwakke, ondermaatse mensen de Midianieten moest bestrijden. En Jezus zegt tegen zijn 11 discipelen. Hij zegt, ik ben met jullie. Weet je, de aanwezigheid van God is verbonden met het feit dat God ons eigenlijk een onmogelijke opdracht geeft. Een opdracht die natuurlijk niet kan. Die natuurlijk heel moeilijk is. Maar bovennatuurlijk kan. Omdat God met ons is. En er staat zelfs over Jezus in Handelingen 10 vers 38. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest. En met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En aan allen die door de duivel overweldigd was genas. Want God was met hem. Weet je, zo bijzonder. Ik denk, Jezus is God. Jezus is 100% volledig God. En toch staat er nog een keer, ja, God was bij hem. Jezus was als mens op deze aarde. En God zelf, de Vader zelf, bekrachtigde Jezus met de Heilige Geest. En Jezus begon zijn eigen bediening met een krachtige proclamatie. De Geest van de Heer rust op mij, zegt hij. Omdat hij mij gezalfd heeft om het goede nieuws te brengen aan armen. Hij heeft mij gezonden om gevangenen de vrijheid te geven en blinden het licht te geven. Om onderdrukte vrij te maken. En om het jaar van Gods goedheid af te kondigen. En dat jaar is nog nooit afgelopen. Want hij heeft zijn gemeente geroepen. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. En op het moment van de eerste Pinksterdag, als de Heilige Geest uitgestort wordt, komt God met zijn tegenwoordigheid terug. En hij woont niet meer ergens in één huis of in één tempel, maar hij woont in jou en mij. En wij zijn, ik denk als we dat lied zingen van When You Walk Into The Room, Everything Changes, wat Theo zei, wat David straks ook zei. Ik dacht, ja, eigenlijk was het eigenlijk wat ik, David zei eigenlijk wat ik ook wil, wat eigenlijk ook zo op mijn hart was. Ik denk, als God ergens komt, als zijn tegenwoordigheid er is. Maar dit is niet iets magisch of iets geheimzinnigs of iets, ja, weet ik veel wat, iets onpakbaars wat hier ergens hangt en waar sommige mensen misschien in kunnen prikken met hun vinger of zo. Weet je, als jij een wedergeboren christen bent en je hebt de Heilige Geest ontvangen, dan is de tegenwoordigheid van God op jou. Dat je dat soms misschien niet ervaart of merkt, dat heeft te maken met die ogen die dicht zijn. Met het feit dat we soms net als een baby, weet je wel, ik bedoel, het is gewoon schattig om te zien. Elke keer als je dan weer zo'n ukkie-pukkie, die gaat dan eerst een beetje wabbelig lopen, wiemelig lopen. En dan gaan ze een beetje praten en dan gaat het steeds beter. En ik denk, zo is het in het geestelijke ook. We moeten gewoon oefenen. We moeten leren lopen in het geestelijke, in het bovennatuurlijke. We moeten leren lopen. En soms val je ongelooflijk op je snuit en dan moet je denken, nou ja, dan zeg ik het even netjes. En dan moet je het overnieuw doen. En dan denk je, nou ben ik uitgestapt. Nou heb ik voor iemand gebeden die ziek is. En nou is die, moet die nog geopereerd worden. En dan denk je, maar weet je, dat is helemaal niet jouw verhaal. Dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat zeggen wij ook wel eens tegen de kinderen. Als ze dan dingen zeggen van, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Dat is onze verantwoordelijkheid. Die besluit, die dingen laat je maar bij God. Maar ik denk, denk, we mogen met elkaar ontdekken. Hè? Wat het betekent om die tegenwoordigheid van God ruimte te geven. En om die in die nieuwe realiteit te wandelen. Ik denk, dat is wat Jezus zijn discipelen heeft geleerd. Hij zegt, maakt alle volken tot mijn discipelen. Discipelschap is niet, mensen, hoe goed ook, alle respect voor alle cursussen en trainingen die er in de jaren en decennia geweest zijn. Discipelschap is, voor mijn gevoel, is niet mensen een heleboel regels of ideeën aanreiken of vormen geven of whatever. Discipelschap is iemand bij de hand pakken en meenemen. Hem in dat koninkrijk van God trekken en hem meenemen. En hem als het ware meenemen op weg. Om die dingen van God te gaan ontdekken. Hè? Om hem als het ware te leren lopen. In die tegenwoordigheid van God. En dat mogen we gaan ontdekken. En dat is gewoon wat ik, dat is voor mij persoonlijk gewoon voor mezelf een verlangen. Hè? Dat ik dat meer ga beseffen. Ik ben echt iemand van mijn hoofd. Dat zeg ik erbij. Maar soms zit mijn hoofd meer in de weg. En dan denk ik, ach, ik wou dat ik niet de hele dag hoefde te denken. Hè? Of denken, ik bedoel, of dat ik niet de hele dag altijd maar meteen als ik wat hoor een soort gedachte heb van ja, maar hoe zit dat dan? Kan ik dat ergens terugvinden in de Bijbel? Hè? Of zoiets. En hoe verhoudt zich dat dan met dit? Soms is dat lastig. Dan denk ik, ja, maar Jezus zegt geloof als een kind. Nou, kinderen, ik hoorde straks toen zei Lucas, onze kleinzoon, die sliep vannacht bij ons en die was met een van onze jongste kinderen in huis. Ze zaten aan tafel te kleuren. Draken waren ze aan het kleuren natuurlijk. En ze hadden een eigen variant op het scheppingsverhaal. Want in het begin, vroeger, heel lang geleden, liepen de mensen allemaal naakt. Dat was het eerste. En hun vriendjes, ze hadden dinosauriërs als vriendjes. Ik dacht, echt toch leuk. Weet je, dat je gewoon op die manier, kijken of het, zo eenvoudig, zo simpel. Kinderen die gaan, ja, natuurlijk moeten ze wel een keer een beetje meer waarheid horen misschien hierin, maar ze stappen gewoon ergens in, ze horen dingen, ze maken daar hun eigen waarheid van. Dinosauriërs die vriendjes zijn van mensen die allemaal naakt liepen. Ik dacht, nou, dat is best een aardige Genesis 1 optie misschien, maar meer om te illustreren, kinderen zijn een kind ontvangt. En een kind gaat gewoon lopen. Die denkt niet eerst na. Die gaat inderdaad, door kinderen die leven en die bewegen en die denken vanuit al hun vijfde zintuigen. En ze stappen, ze worden geboren in deze wereld en daar gaan ze in ontwikkelen. En wij zijn geboren in een geestelijke wereld en daar mogen we onszelf in ontwikkelen. En daar mogen we ja, in groeien. We mogen gaan ontdekken dat ja, God in ons is en dat hij met ons is. En om ons heen is. Hè? En dat de tegenwoordigheid van God in ons is. Maar dat de tegenwoordigheid van God ook op ons is. En om ons heen is. Amen.